Geliefde Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat we zo samen mogen zijn in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wat een voorrecht om u te leren kennen, om u te mogen dienen, om u te mogen verheerlijken. We danken u dat er vreugde in ons hart mag zijn, omdat de Heer Jezus Christus ons vrijgemaakt heeft. Omdat hij ons een plaats gegeven heeft in zichzelf, dat we met hem geborgen zijn in God. Vader, wat een zegen, wat een voorrecht, wat een liefde, wat een kracht. Heere, we danken u voor uw wijsheid. En als we zo vanavond in uw woord zien, mogen we dan zien de wonderen van uw genade. Dat we de volheid van de Heer Jezus mogen zien en dat we hem mogen danken, loven en prijzen. Dat we mogen aanbidden, Heere, dat we mogen weten, Jezus, hij is Heer, hij is opgestaan, want hij is Heer. Vader, dat er niemand is als hij. Vader, dat we zo samen verheugd mogen zijn in de dingen die gij ons laat zien. Vader, dan vragen we dat zo door uw Heilige Geest, wij zo door uw woord mogen zien wat gij ons te zeggen hebt. En Vader, dat we dat zo met blijdschap mogen ontvangen, want gij zo verandert ons leven. En zo dragen we deze tijd aan u op en vragen ook uw zegen over hen die hier niet konden zijn vanavond, heren, die verhinderd waren, of wat ook de reden mag zijn. Vader, dan zeggen we u dank dat wij hier mogen zijn en dat gij ook deze lippen wilt zegenen, zodat inderdaad de Heilige Geest de woorden geeft die van u zijn. In Jezus' naam. Amen. Nehemia. En we zijn bij hoofdstuk 7 aangekomen. En dan gaan we daar eerst maar lezen. En dan zien we, vorige week hebben we gelezen dat die muur, die was afgemaakt, die was volbracht. Mooi als er een werk volbracht is, als het afgemaakt is. Nehemia 7. En dan gaan we zien wat God hiermee doet. En zo gaan we lezen in vers 1. Voorts geschiedde het, als de muur gebouwd was, dat was gebeurd. Als die muur gebouwd was, dat was hard werk, moeilijk werk. Werk met veel tegenstand. Het werk van de Heer heeft inderdaad veel tegenstand. De vijand, daar hebben we de vorige week nog even naar gekeken, dat die vijandschap is er altijd tussen. Heb ik dat vorige week niet verteld? Van Genesis 3 vers 15. En dat die vijandschap altijd tegen is. En dat we daarom, als we aan die muren aan het bouwen zijn, dan valt dat niet altijd mee. Hè? Dan heb je die tegenstand. Maar onder die druk mogen we verder gaan. Zo het geschieden dat de muur gebouwd was. Dat ik de deuren oprichtte. Dus nu begon hij met de deuren. Die deuren die moesten ook op zijn plaats staan. En dan gaan we zo eventjes naar die deuren kijken. Van al die poorten. Maar dan gaan wij naar andere, eventjes een paar andere poorten nog bekijken. En waarom eerstelijks die muur en die poorten, die deuren, en dan zelfs grendels erop, sloten erop. Je zou zeggen, nou, er zijn mensen die vandaag aan de dag hier zelfs in Nederland nog ineens de deur op slot doen. En je zou zeggen, moesten die mensen toen erover inzitten om de poorten van de stad te sluiten? Of toch wel? Laat ons even kijken in 1 Korinthe, het vijfde hoofdstuk. En dan geeft het, eerst staat het over de... Lees ook over de Heer Jezus die ons paaslam is. Dat lezen we in vers 7. En dan gaat het erover. Laten wij in vers 8. Laten wij er halve feest vieren. Niet met oud zuurdeeg. Noch het zuurdeeg van slechtheid en boosheid. Maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Ik schreef u reeds in mijn brief. Dat gij niet moest omgaan met hoereerders. Niet met de hoereerders uit deze wereld. In het algemeen. Of met de geldgierigen en oplichters. Of afgodendienaars. Want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. Nu evenwel schrijf ik u dat gij niet moet omgaan met iemand die, al heet hij een broeder, best een uitdrukking, hè? Al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of oplichter is. Met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. En zo, je ziet dat die muren, die worden overal gebouwd. We zien ze ook in... als je nou werkelijk aan die muur gaat denken, waar begin je eigenlijk te zien dat die muur eigenlijk er al is? Waar zou je het eerste denken dat het iets met die muur te maken heeft? Juist, Genesis 1, hij maakte licht en hij maakte scheiding. Direct was er een muur gebouwd, die is van God gebouwd, tussen licht en duisternis. Ik denk dat we vorige keer, dat was ergens anders geloof ik, maar in ieder geval dat we even iets belangrijks zien, een diep principe hierin. Dat wanneer je uit de duisternis het licht inkomt, dan zeg je, hoe mooi is dat licht? Dus dan krijg je het licht te zien. Iedereen krijgt dat licht te zien. Dat lezen we in Johannes 1 vers 9. En dan, niet iedereen doet wat? Niet iedereen die ontvangt dat licht. Die heeft wel dat licht gezien, maar als iemand nu dat licht gezien heeft, dus die is in dat licht. Bijvoorbeeld daarnet zijn we van buiten gekomen, we waren donker buiten. Je komt hier binnen, ha, licht. Maar als je nu naar buiten gaat, dan zie je pas hoe donker het werkelijk is. Als iemand het licht gezien heeft en die gaat terug, die duisternis in. Dan zegt de Bijbel in Matthäus, hoe groot is dan die duisternis? Ja? Hoe groot is dan die duisternis? Die is onmetelijk groot, dat is een absolute duisternis. Er was verteld van, als je in de mijn gaat, hoe donker het daar is. Als je erin bent, en ze doen ineens het licht uit. Als je nu het licht uit zou doen, hier, dan na een poosje, dan raak je ogen gewend aan de duisternis die er dan hier is. Ergens komt er een klein beetje licht door. Als je in een mijn bent, komt er nooit geen licht. Het blijft altijd net zo pik donker en het is net of dat je de duisternis kunt voelen. Nou, die duisternis is er wanneer iemand naar het licht gekomen is, maar hij heeft het licht afgewezen, hij is terug in die duisternis gegaan. Dan zeg je, ik snap het niet dat ze dat niet zien, hè? Dat zeg je wel eens, hè? Zeg je toch wel eens? Je snapt het niet dat iemand dit of dat niet ziet, hè? Ja, maar ze zijn in duisternis. Ik kan niet zien. En dan probeer je nog eens, hè? Zeg je, het is toch ongelooflijk, die mensen niet zien, hè? Ja. Sanballat en Tobia en Gisem, die zagen het niet, hè? Die waren best hard bezig. Ze zeggen, ja, maar jongens, je kunt nou toch zien hoe die muur gebouwd wordt. Wees nou toch niet zo dwaas bezig en probeer niet alles op zijn kop te zetten. Probeer inderdaad om de Heer te dienen. Nee, proberen de zaak af te breken. En dat blijven ze ook doen. Eigenaardig, hè? En je ziet dat ze doorgaan. En later kun je er ook over lezen weer in Petrus. Maar daar zullen we nu niet verder op doorgaan. Oké, dus we zien hoe dat hier gebeurt. En die poorten, en die worden nu gebouwd. De deuren, de poorten, wat jij ze maar noemen wil. En zo, dan gaat hij opzetten, de portiers en de zangers en de levieten werden besteld. En dan zegt hij, en ik gaf bevel aan mijn broeder, dat was niet zijn bloedbroeder, zal ik maar zeggen, maar het was zijn broeder in de Heer. En die was een hele fijne broeder in de Heer, die had de vreze Gods, dat zegt hij ook. En aan Hanania, de overste van de beruchte Jeruzalem, want hij was als een man van getrouwheid en Godvrezende boven velen. En ik zeide tot hen, laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden, totdat de zon heet wordt. Zo midden op de dag. Nou, waarom zou dat zijn? En terwijl zij daarbij staan, laat hen de deuren sluiten, betast gij ze dan, en dat men wachten zette, inwoners van Jeruzalem, een iegelijk op zijn wacht en een iegelijk tegenover zijn huis. Iedereen is verantwoordelijk voor wat er binnenkomt. Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf en iedereen is ook verantwoordelijk voor de ander. Mooie principes, hè? We moeten voor elkaar zorgen. We moeten voor elkaar uitkijken. En misschien zeggen, ja, ik zie dit of dat wel. En ik zou niet weten hoe ik dat moet zeggen. Dat is niet zo moeilijk. Want dan zeg je het tegen de Heer. En die kan er in ieder geval wel wat aan doen als jij er niks aan kan doen. Het is eigenlijk gezegd zo dat als je iets tegen de Heer zegt, dan wordt het veel gauwer gedaan, als je het dan ook loslaat, als wanneer je het zelf probeert te doen. Ja. We vallen niet altijd mee, want we doen het liever zelf, maar goed. En ze moeten precies alles nagaan wat er binnenkomt. En alleen dat mag binnenkomen wat het daglicht kan verdragen. Je zou kunnen zeggen wat het licht van het woord van God kan verdragen. Verder mag er niets binnenkomen. Waarom niet? Wel, dat gaan we zo een beetje meer bekijken, maar veronderstel dat Tobia binnenkwam met een, ja, hij kan zijn eigen best een beetje verkleed hebben. En heb je wel eens het een en ander gelezen aangaande Jeruzalem bijvoorbeeld? En hoe, en Israël, en hoe mensen daar van allerlei dingen binnengesmokkeld hebben. In kleren en weet ik het allemaal, hoe ongelooflijk dat ze door wachten heen geslopen zijn en gekropen en die ze zelfs betast hebben en ze er toch weer doorheen kwamen. En, oh, dat is gewoon iets buitengewoons als je daarover leest, degene die daar werkelijk mee bezig geweest zijn. Hoe die mensen ook, een hoop van de Joden, hoe ze ook terug zijn gekomen in het land met schepen. En hoe die schepen geland zijn, al dergelijke dingen. Dus er zijn best manieren vaak om binnen te komen. En toch zie je dat dat ook gebeurt. En dat gebeurt ook waar. Waar gebeurt dat ook wel? Waar komen er ook dingen bij binnen? Ja? Ja, bij ons komen ze ook maar binnen, hè. Dat is, het is natuurlijk, het moet eerst ergens persoonlijk binnenkomen. Als dat op ons gemunt was, dan mogen ze nog een keer schieten. Zo is het. Ik ben hier net zo lang totdat mijn werk klaar is. Zo, er is altijd dat loeren van iets om binnen te komen. En wat voor poorten, door wat voor poorten kan het bij ons binnenkomen? Wat voor poorten hebben we allemaal eigenlijk? Ogen? Gedachten? Dus daar komt de gedachte komen horen? Ja? Bij Eva hebben we dat principe ook. En dan krijg je dus, je hebt, kijk maar eens even wat voor poorten er allemaal zijn. We hebben de ogen, de oren, en wat zit er hiervoor op? Neus, heeft te maken met reuk. En wat hebben we nog meer? We hebben smaak, we hebben gevoel. Het zijn allemaal poorten waardoor wij bereikbaar zijn. En dan is het heel opvallend dat we twee ogen hebben, twee oren, twee neusgaten en één. En één mond, en dat is de grootste poort, hè? En dat betekent natuurlijk dat we twee keer zoveel moeten luisteren als dat we spreken. Ja. Huh? Goed, nou zullen we die poorten eens bekijken en zien hoe we daarmee omgaan zo. Zo, eventjes hier nog verder zien. Ik weet niet waarom dit allemaal is, maar het zou wel worden. Ja, dit is carnaval, maar waarom als ze hier op ons schieten, dat snap ik niet. Oké. Zo, de stad nu was wijd van ruimte en groot, doch het volk was weinig daarbinnen. De huizen waren niet gebouwd. Zo, die hadden niet veel om in te wonen. Zo gaf mijn God in mijn hart dat ik de edelen en de overheden en het volk verzamelde om de geslachten te rekenen. En ik vond het geslachtsregister degene die in het eerst waren opgetogen en vond daarin geschreven aldus. Dit zijn de kinderen van dat landschap die opgetogen uit de gevangenis er weggevoerden die Nebukadnezar, koning van Babel, weggevoerd had. En die wedergekeerd zijn naar Jeruzalem en naar Juda en die gelukt tot zijn stad. En die zijn met Zerubabel gekomen. En dan zie je de verschillende in. Gaat wat van die namen na, dat doe ik op het moment niet. En dan kom je dat het zijn allemaal de kinderen van die en de kinderen van die. En dan kom je tot vers 39 en dan zie je de priesters. En dan kom je tot vers 43 en dan zie je de levieten. En vers 44 de zangers. En vers 45 de portiers. Nou, dat is allemaal volgzaam. En dan hebben we hier ook een de netinim. Wie zijn dat? Nou, gekeken wie dat waren? Wie zijn ze? Tempelknechten. Hoe komen ze aan dat idee? Waar komt dat vandaan? Enig idee? Ze waren tot hulp van de levieten. En waar komt dit idee verder nog vandaan? Ja, het was wat later dan de tabernakel eigenlijk. Ja, ze hielpen natuurlijk ook in de tabernakel. Even kijken hoor. Ja. Maar er was ook nog wat anders. Ze worden eerst genoemd, ze hebben dan een andere naam, maar in de Gibeonieten. In Jozua hoofdstuk 9. En daar wordt, ken je het verhaal nog, waar Jozua en er komen ineens en die veroveren verschillende volken. En dan komt er een stelletje naar hem toe en die hebben versleten schoenen en versleten kleren en het brood is helemaal beschimmeld en weet ik het allemaal, oud bakken en zo. En die komen zeggen, we zijn van een heel ver land om een verbond met u te sluiten. Het is gelijk iets dat we even meenemen. We hebben gekomen om u met een verbond met u te maken. En zonder verder dit na te gaan, zeggen ze dat is goed. En nadat ze het verbond gemaakt hebben, komen ze erachter, die mensen zijn de volgende die ze eigenlijk in zouden moeten nemen. Of in ieder geval een van de direct volgende volken. En dus dat was wel verkeerd geweest natuurlijk, want die hadden ze in moeten nemen. Maar tegelijkertijd konden ze dat verbond niet meer breken. Dat verbond moesten ze wel houden. Ze konden niet zeggen, oh, jullie hebben ons bedrogen. Nee, ze hadden niet bedrogen hoeven te worden. Hoe hadden ze gevrijwaard kunnen zijn van bedrog? Ja, ze hadden de Heer moeten vragen. De Heer die had ze wel bekendgemaakt. Maar ze hadden niet de Heer gevraagd en ook niet gewacht. En zo waren ze bedrogen door deze mensen. En daar vandaan, toen zijn deze mensen, die zijn tenslotte wel waterdragers en houtdragers geworden. Houthakkers en zo wel. Dat ze, ik zou maar zeggen, de houtjes voor het vuur hakken. Dat is natuurlijk best heel wat hout te hakken. Ook voor de offers die gebracht werden en zo wel. Dus daar is dat eigenlijk begonnen, zover als we terug kunnen zien. Dat is wel interessant, hè? Dat door de fout van Jozua in de tijd. En wij kunnen weer leren van de fouten van anderen. Dat is natuurlijk de hele bedoeling van het Oude Testament. We zien hoe Israël hier. We zijn bijvoorbeeld nu bezig. Ja, ik ben, moet ik het zo zeggen, ik ben aan het studeren voor vrijdagavond. En dan zijn we met het boek. Oh, even vragen, wat voor boek zouden we voor vrijdagavond behandelen? Numeri, juist. Het boek Numeri. Dat heeft te maken met nummers, hè? En zo, wanneer je in dat boek aan het studeren bent, dan zie je zoveel van hetgeen dat een parallel is met het christelijke leven. En je ziet zo hoe we hiervan kunnen leren. Hè? En daarom die hier ook die poorten. Hier zie je hoe Jozua bedrogen werd. Dan gaan we nog eventjes een eentje verder lezen. En dan komen we weer terug. En dan zien we in vers, we gaan even verder, in vers 62, de kinderen van Delaiah, de kinderen van Tobia, de kinderen van Nekoda, 642. Alles is geregistreerd, zie je dat? Al die nummers zijn geregistreerd. Als je bijvoorbeeld het boek Nummers hebt, dan heb je best heel wat nummers. Ja, ze noemen het boek Nummerie, maar het is een boek vol van nummers. En we hebben zondag even gezien dat nummers zijn erg belangrijk, hè? Dat de nummers die hebben een hele grote plaats in een, bij God. En alles wordt door nummers vastgesteld. En dan gaat hij verder. En van de priesters, de kinderen van Habaya, de kinderen van Kos, de kinderen van Barzillia. Kijk ook maar eens naar Barzillia, wie dat is. Die een vrouw van de dochter van Barzillia, de Gileadiet, genomen was. Barzillia, de Gileadiet, dat is. Genomen had en naar hun naam genoemd was. Deze zochten hun geschrift, willende hun geslacht rekenen. Maar het werd niet gevonden. Daarom werden zij als onreine van het priesterdom geweerd. Zo hebben we net ook gekeken naar de priesters. Kijk eens hoe die priesters. Dat is heel interessant als je ziet wat eigenlijk een priester was. En wat er van een priester verlangd werd. En dan kun je nu ook zien dat dat parallel loopt met ons leven. Want wij zijn priesters gemaakt. Koningen en priesters. Zo dan ons leven loopt parallel met dat van de priester in het Oude Testament. Dus dan zie je wat zo belangrijk is in die zijn leven. Oké. En dit zijn allemaal zomaar even opmerkingen waarbij je zelf wat van deze dingen kunt onderzoeken. Zo in vers 65 lezen we: Hatirsata zeide tot hen dat zij van de heiligste dingen niet zouden eten, totdat er een priester stond met Urim en Timim. Wat is de Urim en Timim? Waar komt dat vandaan? En waar was die geplaatst? Die was op de borstlap van de hoge priester, hè? Van Aaron, die hoge priester was. En daarbij vond hij de wil van God daardoor. En als je die terug bekijkt, dan kun je eigenlijk geen duidelijkheid vinden waar dat precies begonnen is en hoe dat precies in elkaar zit. Maar het is de Urim en Tummim en die dat spreekt van licht en volmaaktheden. Licht en volmaaktheden. En zo, daardoor vond de hoge priester de wil van God. Hè? En dat wordt verschillende keren genoemd. En die, ook in Deuteronomium, hoofdstuk 33 en vers 8. En ook nog in Numeri komen we ook weer tegen, 27 vers 21. En dat is wel mooi, en later ook nog in 1 Samuel, in zo de verschillende keren zo, het is belangrijk de wil van God te zien. Ik denk dat dat niet zomaar terloops hier staat. Ik denk dat het heel belangrijk is als je ziet dat Nehemia. Misschien kunnen we even kijken naar Romeinen 12, dat wel bekend is, maar dat het toch geen kwaad kan om er even naar te zien. Kijk even naar Romeinen 12. Ik bid u dan, broeders en zusters, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Nou, de hoge priester droeg die Urim en Tumim op zijn hart. Hij droeg die op zijn hart. Als wij de wil van God willen weten, dan heeft dat te maken met ons hart. Ja? Het heeft te maken met ons hart. Willen wij de wil van God, dan is het hier in het woord, maar dan ligt dat woord op ons hart. Die licht en die volmaaktheden. En dat zie je hier, de goede en welbehagende en volmaakte wil van God. Er is licht in de wil van God. Er is leven in de wil van God. En er is kracht in de wil van God om te doen wat God wil dat wij doen zullen. Zo, je ziet, het is een volmaakte wil. Wij kunnen volmaakt zijn in de wil van God, als we de wil van God doen. En dat is hier de bemoediging van Paulus aan ons. Ik bid u dan, broeders, dus hij is werkelijk... het lijkt, laat ik het zo dan even zeggen, het lijkt voor ons geen sterk woord, dat ik bid u. Dat lijkt er zomaar voorzichtjes te staan als het ware. Ik weet niet wat voor woord de nieuwe vertaling gebruikt daarvoor. Ik vermaan u, zegt dat. Dat geeft het eigenlijk ook niet direct helemaal weer. Maar ik bid u is met zo'n sterke drang. Misschien kan ik het zo vragen. Dan kun je je eigen antwoord geven eraan. Heb je wel eens zo erg vastgezeten of zo erg bedrukt geweest of wat ook maar, dat je werkelijk uitriep naar God, dat je niet anders kon doen? God, ik bid. Dat er werkelijk ook niks anders is. Maar zo'n uitdrukking is het. Ik vraag je, ik bid je, het vermaan zit er natuurlijk een beetje in. Want hij trekt als het ware, zo hij zegt, ik vraag jullie, wil je in de naam van de Heer Jezus Christus? Die komt op neer. Het is een hele sterke uitspraak. In het Engels is dat, I beseech you. En dat geeft een hele sterke uitspraak. Ik heb er direct geen ander woord voor hier in het Nederlands. Maar ja, eigenlijk moet ik bid u, moet al een hele sterke uitspraak zijn natuurlijk. Maar je raakt zo gewend aan woorden, dat het eigenlijk niet een indruk meer geeft van wat het eigenlijk wezen moet. Begrijp je wat ik zeg? Ik bid u dan, broeders, door de ontferming in Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welk is uw redelijke godsdienst. Zo, nu beginnen we God te dienen daarin. Hij heeft dat begint met lichaam. Dan gaat hij verder. En wordt deze wereld niet gelijkvormig? Nou, dat is niet natuurlijk het lichaam. Dat heeft te maken met de persoon. Hè? Maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoed. Zo dus een nieuw leven. Opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Nou spreken we over de geest. Zo, je ziet, de hele mens zit daarin. En zoals Aaron, die Urim en de Tumim op zijn borst droeg, op zijn hart droeg, zo dragen wij toch ook, het is de bedoeling dat wij zo ook die licht en die volmaaktheden zo in de wil van God op ons hart dragen. Zo, nou zie je, want Nehemia die noemt dat daar, en die eerst begint hij met te zeggen, ja, dan gaan we de deuren nog even opzetten, en dan noemt hij wat namen. En dan die lijst met namen, die wordt ook een Ezra genoemd. Zo, dat kun je zelf wel even terugslaan en die daar ook bij lezen. En dan komt hij op die Urim en de Tumim uit. Zo, als we dat verband even pakken. En als je hier zelfs verder zou lezen door Romeinen 12. Dan kom je ook tegelijk aan het punt waar die mensen ook hier, dat spreekt over gaven. En de verschillende gaven die hier zijn. Nou, dus dat betekent ook, ze werken tezamen om die muur te bouwen, zodat die muur sterk staat. Want Ik zou denk ik beter zijn om, als ik een muur moest gaan bouwen, en er waren nog andere mannen, dan is het misschien wel een beetje zwaarder werk om stenen te dragen, maar ik denk dat het beter zou zijn dat ik stenen droeg als dat ik metselaarwerk zou doen. Want dan zou de muur wel eens niet zo sterk kunnen staan, want ik denk dat er betere metselaars zijn dan ik, want ik heb het nog nooit gedaan. En ja, ik heb wel eens wat stenen op elkaar gekletst met wat cement er tussen, specie of wat ook maar. Maar dan moest het geen hoge grote muur zijn, want dan zou het... Ik heb ze bezig gezien, maar zijn ook eens, ik heb wel eens geholpen met het stenen dragen en met de specie naar boven brengen. En zo al, dat noemen ze dan de opperman. Nou, er is niks opperbij. het is werk, man. Goed, en we waren grote muren. Die mannen, ja, die hadden die muur, die ging best hoog, hoor. En dan kon je zo zo'n loodje langs laten vallen en dat was helemaal recht. En je hoeft niet te bang te zijn die aanviel. Hij staat nog. En dit is al meer dan 20 jaar geleden. Dat is best aardig goed gegaan. Begrijp wat ik bedoel. Oké, zo we werken tezamen hier. En dan gaan we eventjes terug weer naar Nehemia. En dan zie je dat ieder zo in het begin... dat van de hoofdstuk nu. We lezen, als je het hoofdstuk uit zou lezen, dan kom je tot de nummers van degene die er verder bij zijn, wat ze in die stad hadden. Maar we gaan even terug eerst nu naar het begin en dan gaan we zien dat in ieder van die poorten werd bewaakt. En in ieder van die poorten werd bewaakt en ieder die erbij woonde, die had een verantwoording over. Zo, dat ging allemaal op orde natuurlijk. Die hadden wachten daarvoor staan. En nou zouden wij eventjes gaan kijken naar die verschillende poorten die er zijn. Want de Bijbel zegt, waakt. Hè? Waakt over die poorten. Nou, wat voor poorten hebben we allemaal? We hebben er net eventjes een paar van genoemd. Het is wel interessant om die te zien. Zondag hebben we er nog over gehad, over die poorten. Kan je dat herinneren? Als we, het geeft niet bij welke poorten we beginnen, maar laten we veronderstellen dat we zouden beginnen bij die dingen die aan de zijkant van ons oor zit, van ons hoofd zitten. De oor. Huh? Als je nou in Openbaring 2 en 3 kijkt, wat lees je dan? Die een oor heeft, die horen. Die een oor heeft, die horen. En gisteravond vertelde een jonge man me dat hij had last dat er iemand aan zijn oor zat. En die vertelde hem iets aan zijn ene oor. En daar heb je zelf ook last van, hè? Als de Heer aan het ene oor spreekt, dan is er ook altijd iemand die aan het andere oor spreekt. Of heb je er geen last van? Zit er nooit iemand aan je oor te fluisteren? Het is wonderlijk, dat is nog niet vaak mis geweest, dat als ik bij iemand ben en die vertel ik over de Heer Jezus, en in het verloop van het gesprek, en dit is verondersteld dat dit de eerste of een van de eerste keren is, en ik zeg in het verloop van het gesprek, nu weet ik dat aan je ene oor zit er iemand iets te fluisteren. Terwijl wij aan het andere oor bezig zijn. En zegt, hoe weet je dat nou toch? Ik zeg, is het waar of niet? Ja, dat is waar. Dat is altijd waar, hè? Er zit er altijd een aan je oor te fluisteren. In ieder geval probeert hij het. Als je er niet mee bezig is, dan probeert hij het wel. Hè? Waarom hebben we anders Psalm 23, vers 5? Hè? Gij zalft mijn hoofd met olie. Hè? En dat hebben we nodig, zodat ons hoofd met olie gezalfd wordt. Zo, we hebben best wat te maken met die oren. In Openbaring 2 en 3. Daar hebben we dan van die oren. En dan hebben we ook iets. En dat is interessant, met die ogen. We zitten in Nehemia. En wat is het volgende boek? Esther. En daarop volgende boek? Job. Ah, dat is jullie favoriet. En in Job 31, daar zegt Job iets. Ik heb een verbond gemaakt met mijn ogen. Dat is wat, hè? Je hebt een verbond gemaakt met zijn ogen. Blijf herinneren dat we erover, hoe scherp dat we nu de tegenstand gezien hebben in Nehemia aangaande Tobia en Sanballat en Gisem en al die anderen. Wat een tegenstand. En dus de poorten moeten goed bewaakt worden. We hebben gezien dat die vijandschap er altijd tussen is. Hier zegt hij, ik heb een verbond gemaakt met mijn ogen. Dan zie je, als je naar hoofdstuk 10 ook nog van Job gaat, dan kun je daar in vers 4 zien. Hebt gij vleeselijke ogen? Zo, je hebt, er zijn ook vleeselijke ogen, ogen van vlees. Maar wat een verschil als we naar Job 42 gaan. En daar lezen we, in vers 5, hebben we twee dingen tegelijk. Met het gehoor des oors heb ik u gehoord. Dat was vroeger zo. Maar nu ziet u mijn oog. Zie je dat? Dat is heel wat anders, hè? In Jesaja, het zesde hoofdstuk, dan nemen we tegelijk, houd dat even vast in vers 5. Ja, ik denk toch dat we zullen even gaan lezen van vers 3 en van die serafim. En deze stonden, en de een riep tot de ander en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roepende en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. Zo, dat is een van de dingen die we ook wel gelijk mee kunnen nemen, want we komen natuurlijk ook aan die lippen toe, hè? Daar zijn we ook aan toe. Zo, en dan hebben we tegelijk onreine lippen. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de koning, de Heerscharen, gezien. Hij ziet nu de koning, hij ziet de Heer, de Heerscharen, en nu zegt hij: Wee mij. Voor die tijd kon hij, in het vorige hoofdstuk kon hij zeggen: Wee u, zei hij tegen het volk Israël. Maar nu zegt hij: Wee mij. In het vijfde hoofdstuk zegt hij 6 keer: Wee u. Wee degene. Maar in het zesde hoofdstuk zegt hij 1 keer: Wee mij. Dan hebben we een wonderlijke uitdrukking in Prediker. En er staat in het eerste hoofdstuk, je zit er toch vlakbij, kun je even terugslaan. In het eerste hoofdstuk in vers 8. En daar spreekt hij ook iedere keer van de ijdelheid, de ijdelheden. En in vers 8 lees je: Al deze dingen worden zo moe, dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien. En het oor wordt niet vervuld van horen. Is jouw oog wel eens verzadigd met het zien? Alles wat je ziet en je wilt toch nog meer zien. Hè? Dan gaan we eventjes terugslaan daarna. Als ik te snel ga, want ik weet dat jullie wat van deze dingen opnemen. Dan gaan we even terugslaan, dan zeg ik het maar. Even hoog houden. Psalm 121. En hoe begint die? Psalm 121. En die begint met: Ik hef mijn ogen op. Ik hef mijn ogen op. Ik zie. Natuurlijk wel belangrijk dat je ziet als je je ogen opheft, hè? De psalmist hier zegt, en we zijn wel eens door deze psalm heen gegaan, ik heb mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Dan komen we hier ook nog aan de voeten toe. Maar daar zijn we op dit moment nog niet mee bezig. Dan is er nog één die je best mee kan nemen tegelijk. En dat is in Psalm 25. Tegelijkertijd in Psalm 123 staat dat ook. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zijt. Zo, je komt het verscheidene keren tegen. En het is heel belangrijk dat we zien dat we onze ogen, waar we onze ogen hebben. We zijn zo gauw bezig ergens anders. Psalm 25 vers 15. Mijn ogen zijn geduriglijk op de Heere. Want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Zie je dat? Mijn ogen zijn geduriglijk op de Heere. Want hij zal mijn voeten uit het net voeren. Ik moet even kijken naar een andere tekst hier. Sla eens even op naar Jeremia hoofdstuk 9. Best een beetje anders. In Jeremia 9, Jeremia die is vol van het feit. Och dat mijn hoofd water waren en mijn oog een springader van tranen. Zo zou ik dag en nacht bewenen, de verslagene, de dochter mijns volks. Zo, hij is helemaal aangedaan van de toestand van Israël. En Nehemia komt natuurlijk nog veel later dan Jeremia. Dus je ziet dat dit is best een aandoenlijk iets. Als je dan toch in Jeremia bent en je slaat even verder naar Jeremia 13. Jeremia 13. En vers 17. Zult gij lieden dat dan nog niet horen, zo zal mijn ziel in verborgen plaatsen wenen vanwege de hoogmoed. En mijn oog zal bitterlijk tranen, ja van tranen nederdalen, omdat des Heere kudde gevankelijk is weggevoerd. Ik heb een evangelist gekend, niet heel persoonlijk, maar één keer met hem gesproken. Maar die heeft gepreekt, ik denk zo'n beetje over de hele wereld heen. Hij is al jaren bij de Heer. En ik geloof dat in 82 al of zo, 84. We hebben een keer persoonlijk hem gehoord in de meer. God, of dat hij zijn tranen weg wil nemen. God heeft dat inderdaad gedaan. Hij heeft zijn tranen weggenomen. En alles droogde dan ook op. Ook zijn bediening. Niet erg lang, want dan heeft hij God gauw gevraagd dat hij zijn tranen terug wou geven. En ook als het dan raar leek voor de mensen, dat had hij liever als dat de bediening droog zou zijn. En zo, er zijn vele mensen tot hem, door hem tot bekering gekomen, tot de Heer Jezus. Vele zijn er bekeerd onder die bediening. Misschien wel goed als we nog even kijken naar. Je zit in Jeremia. Ik was alweer ergens anders. Ik kijk even naar Psalm 126. En je zag dat ook bij Nehemia. Je zag dat ook bij Paulus. Wat we nu gaan zien. Ik denk dat we gewoon eventjes deze psalm gaan lezen. Psalm 126. Als de Heere de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degene die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen, onze tong met gejuich. Toen zeiden men onder de heidenen, de Heere heeft grote dingen aan deze gedaan. De Heer heeft grote dingen bij ons gedaan. Dies zijn wij verblijd. O Heere, wend onze gevangenis gelijk waterstromen in het zuiden. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende. Maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. Zaad zaaien, maar er moet water bij. Er moet water bij. Het zaad moet gewaterd zijn met tranen. En daar staat een belofte op. Gods belofte. Gods belofte is zeker. We moeten dus de poorten van de gedachte, het horen, het zien, het spreken, het zwijgen, het handelen, het gevoelen, het smaken en zoal. Dat moeten we allemaal heel goed bewaken. En tegelijkertijd niet vergeten om te zaaien en te wateren. Te wateren. En dan moeten we aan de ene kant niet vergeten, denk ik, dat we leven in een tijd die kil is. Dan neemt het extra, hè? Dan neemt het extra. Het neemt extra om werkelijk, als iedereen rondom je heen bekeerd is en voor de Heer wil leven en blij is, dan is het voor jou ook niet zo moeilijk. Maar als iedereen rondom je heen koud is en onverschillig is en er niet om geeft, dan is het heel wat moeilijker. Het is moeilijker op dit moment om je huis te verwarmen dan het van de zomer was. Toen zeg je, jongens, het is heet. Toen had je niet zoveel stook nodig. Hè? Nu wel, want nu is het buiten koud. En als het kil is rondom je heen, dan neemt het meer om te verwarmen. Sommige mensen zeggen, ik zou wel een opwekking, ik zou wel willen gaan waar er een opwekking is. Als er ergens een opwekking is, hoeven we niet naartoe te gaan. Ja. Die is, als er een opwekking ergens is, dan hoef ik er niet naartoe, die is daar. Maar om ergens te zijn waar het koud is en onverschillig, en daar bezig te zijn met, en daar het woord te zaaien en met tranen te drinken. Dat is de bedoeling. En dat is een, tegelijkertijd ieder heeft zijn werk, maar dat is natuurlijk een moeilijker werk, als wanneer alles, als alles ineens gaat en alles loopt vol en dit en dat, dan lijkt het allemaal leuk. Maar je vindt uit hoe de geestelijke thermometer van de mens werkelijk is wanneer je het woord ingaat. Dan vind je dat uit. Waarom? Omdat dan in de meeste gevallen de mens gaat. Wat gaat er gebeuren wanneer je het woord ingaat? Als je hier nou zondags naar de dienst komt en je zingt wat liedjes en je gaat naar huis. Je hebt misschien nog een boodschap gehoord ook. Maar tegelijkertijd, wanneer je werkelijk zelf het woord ingaat, wat gebeurt er dan? Ja, dan gaat er iets gebeuren. Dan gaat God in je aan het werk. Huh? En God begint te werken. En de meesten die trekken dan terug, die zeggen, nee, dat doet zeer. Dat zeggen ze niet zo, maar dat is wel zo. We moeten dat gewoon eerlijk zien. En zo is er dan een werkelijkheid van werking van God. Nou ja, als wij van het woord terugtrekken, de Heer Jezus zegt, die in mijn woord doorgaan, die zijn waarlijk mijn discipelen. Hè? Zo dan mogen we dat toch ook heel eenvoudig zeggen, die niet in het woord doorgaan, die zijn niet waarlijk zijn discipelen. Dat is toch een eenvoudige redenering. Dan draai je toch het woord van God niet verkeerd.
Ja? Dus we moeten dat gewoon even zo zien. Maar het woord van God geeft je wel, als je het gehoorzaamt, een grote verrijking in je leven. Hè? Het werkt. Het werkt, het doet iets. Ik moet nog denken aan de jonge man met wie ik sprak een poosje terug. En die had ook problemen. En hij zei, en ik luisterde een poosje naar hem. Ik zeg, en waar is het woord van God in dit alles? Want het woord geneest. Toen keek die man. Dat had hij nog niet eerder gehoord. Het is wel mooi als iemand met je bidt en je bent ineens overal vanaf. Maar ja, zo werkt het niet. Ja. Als jij de griep hebt, dan kun je wel een spuitje gaan halen. Maar dat betekent niet dat je dan een keer beter bent. Dan moet je best nog het een en ander doen en het een en ander meeleven. Dat is gewoon zo. Maar ik zeg, je moet het woord in, want het woord geneest. Jij zegt, je bedoelt dus dat ik zelf met mijn genezing aan de gang moet. Ja, dat is inderdaad waar. Zo eenvoudig ligt het, maar ook zo moeilijk ligt het. Ja? Als jij tenminste moeite hebt om het woord in te gaan, want dan wordt het moeilijk. Ja? Maar in principe is het natuurlijk heel eenvoudig. Je gaat het woord in en God doet het werk. Ja? Maar als we het woord laten liggen, ja, dan komt er niks van natuurlijk. Zo, oké. Maar laat ons even hier, dit is eigenlijk hetzelfde als wat we zagen van Jeremia, hè? In Jeremia zagen we die weende voor het volk. En hier zien we, en dit is natuurlijk een principe dat vandaag net zo goed. We kunnen ook naar Paulus toe gaan, waar hij zegt, voor 3 jaar heb ik voor jullie gebeden, dag en nacht, met tranen. Schrijft hij naar de gemeente te Efeze, denk ik, in Handelingen. Voor 3 jaar heb ik voor jullie gebeden met tranen. Zijn er veel dat je met tranen bidt? Als je voor ze bidt, dan kun je niet bidden zonder tranen. Hè? En dan moet je daar niet gek voor staan kijken. Er zijn plaatsen waar mensen uien gebruiken om te huilen. Dat is niet de bedoeling. Hè? En dat is werkelijk serieus zo. Dan zou ik zeggen dat niet alleen maar om grappig te zijn. Want dat was mijn bedoeling niet. Maar het is de bedoeling dat het met het hart te maken heeft. We gaan nog even naar Matthäus 6. Aangaande die ogen. Huh? En dan kunnen we zien. Want de oog die is het raam van de ziel. Heb je wel opgemerkt dat als je mensen in de ogen kijkt, dan kun je een heel verhaal vertellen. Niet altijd noodzakelijk zo, maar er zijn tijden. Ik denk als je iemand een keer in de ogen kijkt, dat je een boek kon schrijven. Huh? En de ogen die zijn de ramen van de ziel. Oké, dan gaan we hier even lezen, Matthäus 6. En dan beginnen we te lezen bij vers 19. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze mot en roest verderft, en waar dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw hele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo, je hebt hier te maken met een goed en een slecht oog, hè? En dat betekent niet dat diegene een bril nodig had, hè? Er staat in de nieuwe vertaling, de lamp van het lichaam is het oog. En die dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. Nou, eventjes zo. De zuiverheid wordt gezien in het oog. De zuiverheid is in het hart. Of is niet in het hart. Zo. Het oog laat alleen maar door, het laat zien. Kijk je ook wel eens bij iemand in het raam. Mijn vrouw is daar niet zo op gesteld dat ik dat doe. Maar als wij bijvoorbeeld fietsen door de polder heen en ik zie mensen, dan kijk ik binnen en zwaai ik. Staat er wel eens een voor het raam hier of daar. Of zelfs als ze zitten in een stoel en ik zie ze zitten, dan zwaai ik zo naar ze, zwaai terug naar me. Hè? Ja. Wat is dat? Zijn er meer die dat doen? Ja, waarom niet? Je mag toch wel vriendelijk zijn. Ja. Je kijkt wel eens binnen bij mensen. Soms zijn mensen gewoon nieuwsgierig. Ik ben niet geïnteresseerd in principe wat er in dat huis is. Alleen maar vriendelijk zijn, contact met de mensen. Zo. Ik zal nooit vergeten die man, die was een zendeling geweest in China. En die kwam spreken op de Bijbelschool. Die had ongeveer het droogste gezicht dat je je in kon denken. Ik dacht, goeiedag, wat moet dat worden? Als je iemand zou beoordelen bij zijn gezicht, nou, dan had hij het gewonnen, hoor. Die had wel ergens achterop gestaan toen zijn gezichten uitdeelde. En die begon te spreken. Nou, we hebben werkelijk, en je dacht, nou, dat wordt wat, hè. Hij is al, ook al wat ouder, maar had jaren in China gezeten. Toen ging hij vertellen. En hij was aan het onderwijs uit twee koningen. En over die vrouw, die weduwvrouw, die twee zonen had. Twee koningen, vier is dat, hè? Die vrouw die twee zonen had en haar man was gestorven, had een schuld achtergelaten. En zij moest de zonen verkopen om de schulden kwijt te raken. En ze ging naar Elia toe en zegt, wat mag ik doen? En hij zegt, naar Elia, dat was Elisa. En hij zegt, wat heb je in huis? Hij zegt, een heel klein beetje olie in een kruikje. Hè? En hij zegt, ga vaten ophalen. Zo, die man die liet zien hoe dat in de Oosterse wereld zou toegaan. Daar heb je wel ramen, maar er zit niks in die ramen. Er zitten kozijnen, zou ik maar zeggen, maar er zit geen glaas in, er zit niks voor of wat ook. En hij zegt, dan hebben we wel gehad dat we papier bijvoorbeeld voor de ramen plakte, zodat je een beetje privé zat soms, want iedereen kon binnenkijken, gluren en weet ik wat. En weet je wat ze deden? En hier stond die man, die had een bril op, net zoals ik, maar dan nam hij zijn bril af. Hij deed ook altijd zijn bril af als hij ging bidden. Ook bijzonder. In ieder geval, en dan kwam hij zo, nam hij die bril af en met dat lange gezicht, hij zegt, en dan poken ze zo een gat daarin en dan staan ze zo naar horen kijken. Nou, we lagen, de hele zaal lag in een deuk werkelijk met die man. En dat, zo liet hij dat zien, hoe die mensen al die vaten op gingen halen, die vrouw met die jongens, al die vaten op gingen halen. En die buren waren natuurlijk allemaal hartstikke nieuwsgierig wat ze ermee gingen doen. Hè. Ze hadden alle ramen dichtgeplakt, zeg maar, je kan wel dichtplakken. Nee. Zo kwamen ze erheen kijken, zo iedereen kwam kijken, hè. Iedereen is nieuwsgierig. Zo, je kijkt wel eens door die ramen naar binnen en dan zie je wat er binnen gebeurt. Nu zo kijken, kun je naar binnen kijken door het oog. En wij hebben een neiging, wij slaan bijvoorbeeld onze ogen neer of we kijken een andere kant op. Ik zal nooit vergeten, jaren geleden, toen ik een kleine jongen was, was er bij ons een dominee en die keek altijd naar de zolder. Die keek nooit iemand aan. En die gaven ons ook persoonlijk nog les. Catechisatie kregen we toen in die tijd. En die keek die ook nooit aan. Stond hij altijd zo. Hij had zijn hoofd naar beneden, zijn ogen naar boven toe, maar hij zei nooit aankijken. Maar genadig, hè? Zo, we hebben allerlei gewoontes. Zo dat op zichzelf vertelt ook al een hoop, natuurlijk. Hè? Als je aan het preken bent, dan heb je het soms dat mensen die willen je beslist niet aankijken. Ja. Goed, dus we zien dat hier in dat oog. Hè? Vers 23, maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. En hier hebben we nu waar we het net in het begin over gehad hebben. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is. Hoe groot zal de duisternis zijn? Ja.
Zo, dat even aangaande het oog. Je kunt er nog veel meer naartoe zien natuurlijk. En dan gaan we naar iets heel anders toe. Eventjes. Dat is een andere poort. En soms moeten we de poort open doen. En we moeten weten wanneer we hem dicht moeten doen. Dan vraag ik je om even met me te gaan naar dat hele kleine boekje dat net komt voor Jesaja. En dat net komt na de prediker. En dat wordt genoemd Hooglied. En dat is het hoogste lied. He? Daarom wordt het toch Hooglied genoemd, denk ik, of niet? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, als ik het Hooglied noem, dan zeg ik dat we zingen het hoogste lied. En dan hebben we het over dit dat voor op ons gezicht zit hier. Hè? Dat beetje uitsteekt bij sommige mensen verder dan bij anderen. En als je neus in andermans zakken steekt, die neus, wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Neus heeft veel te betekenen. Ik zal nooit vergeten de eerste keer dat ik op van deur tot deur mensen gingen opzoeken of vragen of over de Heer Jezus vertellen. En toen waren we gegaan naar Woodstock. Dat is net buiten de Bijbelschool een stad, een kilometer of 20. En een van de eerste deuren dat ik aanklopte. En ik vertelde over de Heer Jezus. En die boom, ging die deur zo dicht dat ik bijna ging mijn neus mee. Zo nadien leerde ik dat ergens moest mijn voet komen voor die neus. Dus dan had ik, als de deur open was, meestal mijn been verder dan mijn neus. En als die deur al ergens dicht zou kunnen gaan, dan kwam die tegen mijn been aan en niet tegen mijn neus. En meest van de tijd konden ze niet voorbij mijn been komen, dus dan konden we verder gaan. Oké, in vers, we gaan gewoon even vers 1 lezen en een paar versen lezen hier. Zo mooi. Dit is een van die dingen. Als morgens vroeg, dan moet je gewoon eventjes hier ook lezen. Hè? We hebben hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1, vers 1. Hè? Dan begin je toch. Hè? Als je zo begint, dan moet je hier beginnen. Hè? Het Hooglied, het welk van Salomo is. Hij kuste mij met de kussen zijns monds. Hier heb je gelijk de mond ook nog. Nou, hier ben je goed bezig. Hè? Wat een relatie met de Heer Jezus Christus. Hè? Een dichtere relatie kan er niet zijn. Als die poort daarvoor wijd open is. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn, dan al de vreugde die er is. Hè? Wijn in de Bijbel staat voor vreugde. Uw oliën zijn goed tot reuk. Zie? Hey, hier is waar je je neus naartoe volgt. De reuk. Is het niet interessant dat God spreekt over al de dingen die ons aangaan? We kunnen de ogen hier vinden, we kunnen de oren hier vinden, we kunnen de neus vinden, we kunnen de smaak vinden. O, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Dat vind je in de psalm en dat vind je in 1 Petrus 2. Hè? En dat de Heere genadig is. Hè? Dat smaak je. Hè? Dat is toch heerlijk. Zo krijg je die, heb je toch die persoonlijke relatie. Zo, die poorten die moeten goed bewaakt worden dat alle ingangen en uitgangen te maken hebben, alles wat er ingaat en uitgaat, te maken heeft met de persoon van de Heer Jezus. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie. Je wordt verblijd door die naam. Je wordt aangetrokken door die naam. Als je iemand absoluut vreemd in een plaats waar je nog nooit geweest bent, en je bent er absoluut vreemd, en je zit er en je ziet iets van die naam, dan zeg je, hey, die kennen die naam, en je spreekt zo die persoon en je zegt, ken jij de naam van Jezus ook? De liefde die er van die naam spreekt, de hele wereld over. Uw naam is olie die uitgestort wordt En daarom hebben nu de maagden lief. En dan zie je verder. Trek mij, we zullen nu nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechte hebben u lief. Zie je dat? Zo, hier hebben we ook tegelijkertijd verschillende dingen, maar die reuk. Nou, nu gaat hij zo door zijn gehele tuin heen. Als je het volgende hoofdstuk ingaat, dan kun je lezen, ik ben een roos van Saron en een lelie der dalen. Huh? En zo, daar zit ook weer geur in die bloementuin, hè? Dat is een hoofdstuk 2. Daar staat een narcis. Is goed. Die ruikt ook lekker. Nee. Het is de roze of Saron, is dat? Even kijken wat I'm the rose of Sharon, ja. The lily of the valley. Zo, we houden het maar bij de roos. Ja. Geef me door aan de... ja, want die... Ja. Ja, en dat... Nou, dat kan. Dat... Ik heb, ja, eigenlijk heb ik narcist nooit opgezocht. Of tenminste, niet dat ik me kan herinneren. Huh?
Slecht
taal. Ja, dat is het ook. Ja, dat ik... Eigenaardig dat ze dat... Maar ja, zo raken de geleerden... Die kunnen wel een iets vertalen. En, maar dat betekent niet dat ze de persoon kennen natuurlijk. Ze kunnen wel verstand... hebben, maar verstand zonder de Heer Jezus, dat levert niet zoveel op natuurlijk, hè? Dus dat is voor ons heel eenvoudig, hè? En je zou versteld staan hoe een verhaal dat ze er aan zouden knopen, waarom dat ze de narcist neergezet hebben. Wat ze van plan waren, weet ik niet, maar ik ben blij dat ik het even vertel. Huh?
Zeg hier staat, ik ben de roos op mijn hoofd, en ik zeg hier staat, de narcist staat ook niet mijn hoofd.
Nee, dat... Huh? Nou, als je nou hier doorgaat, dan zie je hier best... heel veel van in dit boek bijvoorbeeld. Kijk even naar hoofdstuk 4 bijvoorbeeld. Ja, het gaat hier overal door. Je hebt ook over de wierook. Die staat er in de mirre. En je hebt zoveel dingen. Hoofdstuk 4 vers 10 staat datzelfde weer. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn. En de reuk uw oliën dan alle specerijen. Ja? Uw lippen, o bruid, zo hier hebben we het ook nog over de lippen. Druppen van honingzeem, honing en melk is onder uw tong. En de reuk uw klederen is als de reuk van Libanon. En hier kom je verder. En daar zie je ook mijn zuster, o bruid. Gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen met edele vruchten, cyprus met nardus, nardus en safraan, kalmus en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, mitsgaders, alle voornaamste specerijen. Zo, je ziet gewoon hoe rijk dat allemaal is in de Heer Jezus. Nou, als je die dingen, we zouden veel verder kunnen gaan... Maar als je bijvoorbeeld denkt aan de reuk en de geur. Ik heb hier één. Sla even op naar het Nieuwe Testament nog. Naar 2 Korinthe.
Ik
En dan ga je even zien, 2 Korinther 2. 2 Korinther 2. En dan ga je even zien wat het verband tussen Hooglied dan en het Nieuwe Testament. En je gaat zien het verband aangaande wat we hier lezen en de Heer Jezus in zijn persoon. Oké? Okay? 2 Korinther 2 in vers 14. En God zij dank die ons allen tijd doet triomferen in Christus en een reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Dus je gaat die reuk bekijken, studeer eventjes, kijk even wat een roos is, wat een lelie is, wat de nardus is en zo. Kijk naar diegene die we net gelezen hebben, wat die specerijen zijn en zie daar de reuk van en dat spreekt van de Heer Jezus. En dan lezen we hier verder dat als wij zo in de Heer Jezus zijn, dan geven wij die geur door. Wij hebben in onze buurt, en dan moet ik zeggen dat komt maar heel weinig voor dat die geur onze kant op waait. Maar wij hebben bijvoorbeeld ook een paar varkensschuren in de buurt. En wanneer je daar de geur van ontvangt, is dat iets heel anders dan wanneer de boomgaard in het voorjaar bloesemt. Welke geur zou je binnenlaten? Je hebt er niet altijd een keus voor natuurlijk in deze zin. Maar we hebben het nou even over het geheel. Hè? Welke geur zou je dan binnenlaten? Ik denk niet dat we er lang over na hoeven te denken. Je hebt bijvoorbeeld ook wel eens, als je bijvoorbeeld, vooral als je de Philipsdam oprijdt, in een zekere tijd van het jaar, dan kan dat schorren zo. Stinken. Ik heb er niet bepaald last van. Maar je weet waar we het over hebben. Dus je kunt geuren binnenlaten. Je zegt, nou die geur hou ik liever buiten. Die poorten. Hè? Nou, zo gaat het voor alles. En als we daar doorgaan, dan zien we hier in vers 15 even. Want wij zijn Goden een reuk van Christus. In degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar geen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet gelijk veel het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Zie? Zo, je ziet de geur van het woord, dat door je heen mag vloeien, dat anderen daardoor verrijkt worden. En daarom is het zo belangrijk dat we die poorten van het geheel, dat we die goed bewaken. De poort, en laten we hebben er niet op ingegaan vanavond en dat gaan we ook niet meer doen. Maar we hebben de poort van de mond ook besloten, de tong. Hè? En de poort van de smaak, de poort van het gevoel, de poort van de gedachten, de oren en de ogen en zo al. En maak een verbond. Hè? Met die oren, die ogen, die mond en zoal. Dat ze zijn gesteld onder de Heer Jezus Christus. En dan is er een waakzaamheid aangaande die poorten, de wachters. De psalmist die zegt, zet een wacht voor mijn lippen. Hè? Ik denk dat dat een van de voornaamsten is. Alhoewel, die anderen kunnen ons natuurlijk ook allemaal te pakken nemen. Hè? Als je erg voorzichtig bent met de lippen, dan is het misschien het gehoor dat je vernielt. Of het zien. Of het smaken. Of het ruiken. Of het gevoel. Er zijn altijd dingen. En zo al die poorten, daar moeten we waakzaam mee omgaan. En als we zien die dingen, hoe dat van alle kanten, we hebben gezien in het begin, toen we met Nehemia begonnen, dat rondom was de vijand. En zo is het bij ons ook, rondom is de vijand. Maar wij hebben de Heer. En met hem kunnen we waakzaam zijn. Maar we kunnen natuurlijk ook in de te aanraande die poorten. Die wachters, die worden tenslotte een keertje. Ze staan een hele dag bij zijn poort. En dan moeten ze wel eens zo lopen en zo lopen en zo lopen. Ik heb wel eens een heel klein beetje op wacht gestaan. Niet zoveel. Maar dan moet je, dan ben je gauw zat hoor. Er is niks tegen gauw zat met eens op wacht staan. Want je staat alleen. Er is eigenlijk niet veel te doen. Er is helemaal geen vijand in zicht. Als je bijvoorbeeld hier in dienst gaat en je staat op wacht, dat betekent eigenlijk te groeien. Maar ga goed luisteren, te groeien, niks. Het betekent wel wat. Ik zeg te groeien, betekent niet. Dus dan ben je een beetje, nou ja, het betekent niet zoveel. Zodat, zo gauw als dat het idee wordt, dan zijn we onze waakzaamheid kwijt. Ik geloof dat het hier in Roosendaal was, ik weet niet of het nog zo is, maar er waren vroeger de Groene Beret, noemden ze toen. Hè? De paratroopers noemen wij ze. En die hadden ergens anders, hadden ze kanon gestolen. Dat was de bedoeling. Maar die anderen waren niet waakzaam genoeg geweest om ze te weren. Hè? Dat was gewoon hun werk om dat te doen. Maar goed. Dus je moet altijd waakzaam zijn voor alle poorten. Want, ja, als de vijand door één poort binnenkomt, welke poort doet het, is, maakt niet uit. Als hij maar binnen is, die geeft er toch geen staat om of dat het nou de waterpoort is, of de mestpoort, of de schapenpoort, of wat poort dat is. Dat maakt toch niet uit hoe die binnenkomt, als hij maar binnen is. En zo kan het bij ons ook zijn natuurlijk, als wij niet waakzaam zijn aangaande die poorten, dan kan de vijand binnenkomen. En dan legt hij beslag op je. En welke poort dat het is. Je kunt zelf al die poorten nagaan, dan kun je in de schriften opzoeken. Je kunt er alles aan gaan. We hebben een beetje verder gegaan aan de ogen. We hebben nog gekeken naar de reuk, maar je kunt aan de lippen, de mond, de tong, het gevoel, alles kun je nagaan in het woord. Zo, we zijn er zomaar eventjes langs heen gegaan. En zomaar aan de ene kant zie je de rijkdom, als we bijvoorbeeld die geur bekeken hebben. Aan de andere kant hebben we gezien aangaande die ogen. En tegelijkertijd kun je een hoop lezen over al die andere dingen. Zo. Laat ons verrijkt worden door de dingen die de Heer Jezus, waar hij ons in wil verrijken. En laat ons waakzaam zijn aangaande de dingen waarbij de vijand binnen wil sluipen. En laat ons zo samen waakzaam zijn, ieder voor zich en ook ieder voor allen. Zullen we de Heer danken. Geliefde Vader in de hemel, wat een wonder het is dat Gij zo voor ons zorgt. Dag en dag draagt Hij ons. Die God is ons heil. Dat Gij meer dan een vader zorgt. Vader, we danken U voor die grote liefde die Gij gegeven hebt. Die Gij hebt laten zien aan het kruis van Golgotha zo lang geleden. Die nooit de kracht heeft verloren om te redden, om te behouden, om te bewaren. Vader, wij danken U dat de Heer Jezus ook spoedig weder zal komen. We zien uit naar die dag waarin we Hem persoonlijk gaan ontmoeten. Wat een dag dat zal zijn. We danken U voor de relatie die we nu mogen hebben met Hem en zo met U. We danken U voor de Heilige Geest die zichzelf daar zo voor gegeven heeft om ons deze dingen te laten zien, zodat we mogen leven tot eer van Uw naam. Vader, wij zeggen U dank voor het woord van God dat Gij zo aan ons gegeven hebt in zo'n grote rijkdom. Wat een heerlijkheid dat we zo samen mogen zien naar het wonder van Uw genade. Heren, zo dragen we deze avond aan U op en zeggen U dank daarvoor. Voor de heerlijkheid van Uzelf, Uw Zoon en Uw Geest. In Jezus' naam. Amen.